Mag ik vanavond beginnen met u een gedeelte te lezen uit het Evangelie van Lucas deze keer? Het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 5. Er staat in Lucas 5 vanaf vers 1. En het geschiedde, als de schare op hem aandrong om het woord Gods te horen, dat hij stond bij het meer Genezaret. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggende, en de vissers waren daaruit gegaan en spoelden de netten. En hij ging in een van die schepen, het welk van Simon was, en bad hem dat hij een weinig van het land afstak. En nederzittende leerde hij de scharen uit het schip. En als hij afliet van spreken, zeide hij tot Simon, steek af naar de diepte en werp uw netten uit om te vangen. En Simon antwoordde en zeide tot hem, meester, wij hebben de gehele nacht over gearbeid en niet gevangen. Doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. En als zij dat gedaan hadden, besloten zij een grote menigte vissen en hun net scheurde. En zij wenkten hun medegenoten die in het andere schip waren, dat ze hen zouden komen helpen. En zij kwamen en vulden beide de netten, zodat ze bijna zonken. En Simon Petrus, dat ziende, viel neder aan de voeten van Jezus, zeggende, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Want verbaasdheid had hem bevangen, en allen die met hem waren, over de vangst der vissen die zij gevangen hadden, en desgelijks ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die medegenoten van Simon waren. En Jezus zeide tot Simon, vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. En als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij alles en volgden hem. Tot zover. De geschiedenis van de wonderbare visvangst staat erboven. En het zijn verre van mij om u nou te vertellen hoe u het beste kunt vissen. Dat is hier ook niet aan de orde. Ik geloof dat het duidelijk is dat de Heer Jezus hier bij deze gelegenheid niet alleen zijn discipelen en de omstanders, maar bovenal ook ons een les leert. Het is geweldig dat wij deze geschiedenissen ook uit het leven van de Heer Jezus hier op aarde, dat we daarvan een verslag hebben in het woord van God, omdat wij daaruit zouden leren, niet alleen leren hoe wij zouden moeten leven of iets dergelijks, maar bovenal zouden leren verstaan wie de Heer Jezus is, hoe hij werkt en wat hij doet. En dat is per slot van rekening de inhoud van het Bijbelse onderwijs. Immers dat wat wij uit de schrift leren handelt nooit in de eerste plaats over onszelf. Het vertelt ons niet hoe wij het beste kunnen vissen, maar het vertelt ons wie de Heer Jezus is en wat hij doet. Ik weet niet hoe u dat hebt als u dit schriftgedeelte leest, deze versen. Het is zo dat als ik het lees, dan moet ik meteen, terwijl ik het lees, aan een heleboel andere gebeurtenissen denken, waarbij dezelfde soort omstandigheden zich voordeden. Als ik hier begin te lezen in Lucas 5, dan lees ik dat hij was bij het meer van Genezaret, dat is de zee van Galilea, zoals het ook wel genoemd wordt. Er zijn meerdere namen voor die zee. En bij die zee, bij dat meer, gebeurden meerdere dingen. Dingen die zich afgespeeld hebben en die op een of andere wijze van belang zijn ook voor ons, omdat ze profetische betekenis hebben. Ik zou vanavond kunnen spreken over de zeeën die we in Israël kennen. Dat is een mooi beeld. Aan de ene kant in het noorden deze zee van Genezaret, of het meer van Galilea, of de zee van Tiberias, wordt het ook wel genoemd. In het noorden en in het zuiden hebben we nog in de loop van de Jordaan zo meer en dan komen we terecht bij de Dode Zee. En ik dacht dat daar toch wel heel wat over te vertellen viel, over beide zeeën, over hoe ze zich tot elkaar verhouden. Maar hoe dan ook, ik wil dat nou niet doen, maar ik wil slechts een klein deel van wat er hier rond die zee zich afspeelt naar voren halen, precies zoals het hier gebeurt. In ieder geval is het zo, laat ik dat dan heel kort over die zee zeggen. Hij wordt hier genoemd het meer van Genezaret. Genezaret heeft te maken met de harp. Dat betekent dat het een harp is. Men zegt dat het komt omdat de zee de vorm heeft van een harp. Maar je kunt je dan nog altijd afvragen waarom dat dan zo is. Waarom die zee dan de vorm heeft van een harp. En ik geloof dat de dingen die in het noorden zijn, over het algemeen spreken over heerlijkheid. En daarom spreekt ook het meer van Genezaret in de vorm van een harp over de heerlijkheid van de zonen Davids. En ik zeg met opzet de zonen Davids, omdat David degene was die nou weliswaar niet de harp heeft uitgevonden. Maar als ik aan de harp denk, dan denk ik aan David. Hè? Maar goed, laat ik daar verder niks over zeggen. Het gaat erom dat hij was hier aan die oever van die zee. Hij stond bij het meer van Genezaret en de schare drong op hem aan en dan staat er dat ze dat deden, want ze wilden van hem het woord van God horen. En dan wat mij altijd opvalt in het tweede vers, is dat er wel staat dat dat de heer in het schip gaat en de scharen toespreekt. Zo staat het dan in vers 3. En in vers 4, dan verwachten wij dan te horen wat hij hem wel te vertellen heeft. Maar in vers 4 staat meteen, en als hij afliet van spreken. Dat wil zeggen, we lezen dat hij in het schip ging, we lezen dat hij begon te spreken en we lezen dat hij ophield te spreken en we weten niet wat hij gezegd heeft. Dat is toch merkwaardig. Wat is de zin dan van deze geschiedenis? Wel, ik geloof omdat dat wat daarna gebeurde, of dat wat daar gebeurde in dat schip en op die zee, of moet ik zeggen in die schepen en op de zee, dat dat precies de inhoud is van dat wat de Heere Jezus hier predikte. Ik herinner mij een andere geschiedenis uit, Matteüs 13. Dat is dat hoofdstuk waarin de Heer Jezus in 8 verschillende gelijkenissen tot zijn publiek spreekt. En zodanig dat men niet begrijpt waarover hij het eigenlijk heeft. En dat zegt hij er ook bij. Ook daar lezen we wel gelijkenissen, maar het vergt nogal wat studie, moet ik dan eerlijk zeggen, om te begrijpen wat de Heer eigenlijk in die gelijkenissen vertelt. En ook waarom hij dat dan doet in gelijkenissen. Waarom hij dat doet op zo'n onduidelijke manier. En hier is het nog erger, want hier staat wel dat hij wat sprak, maar hier is het zo onduidelijk dat ons niet eens verteld wordt wat hij zei. En ik dacht dat dat onduidelijk was dan. Hè? Als we helemaal niks weten wat er gezegd werd, dat is hetzelfde als dat je er geen woord van verstaan hebt. En zo is het hier. We weten niet wat hij gezegd heeft. Maar ik haalde Matteüs 13 aan, omdat die gelijkenissen daar gesproken worden onder precies dezelfde omstandigheden. Namelijk, de Heer Jezus ging van het land af, verliet het huis, staat er, ging naar de zee en hij ging in een schip en hij stak van wal en vanaf het schip op zee sprak hij de scharen toe aan de oever. Ik denk niet dat dit dezelfde gebeurtenis was als ik het vergelijk, maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat hij dat zo deed. Ik weet niet of je ooit de scharen hebt wilt toespreken. Het makkelijkste is vanaf een berg te spreken tot allen die aan de oever van de zee staan of die zelfs op zee zijn. Maar vanaf de zee naar degene die op het land zijn wat zeggen, dat lijkt mij een bijzonder moeilijke zaak. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar het lijkt me nogal inconsequent. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat er niet om of het technisch uitvoerbaar is. Ons wordt niet geleerd dat als wij het publiek willen toespreken en de woorden Gods willen verkondigen, dat we dan eerst een schip moeten zien te vinden, omdat wij vanaf de zee de mensen op de oever zouden tegenkomen. Dat hoeft helemaal niet. Maar het gaat erom dat hier iets geïllustreerd wordt, een waarheid geïllustreerd wordt, een waarheid namelijk waarover de Heer Jezus ongetwijfeld ook gesproken heeft. Waar we hiermee te maken hebben en waar we in Matteüs 13 in verband met de gelijkenissen ook mee te maken hebben, is met het verschijnsel dat de prediking door de Heer Jezus en de apostelen, dat die prediking weliswaar tijdenlang gericht werd, jarenlang gericht werd op hen die in het land zijn. Ik zeg met opzet niet aan land, maar het werd gericht tot hen die in het land zijn, namelijk tot Israël, tot het uitverkoren volk van God, tot die afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob, aan wie God niet alleen het oude verbond gegeven had, maar aan wie hij bovendien het nieuwe verbond beloofd had. En toen de Heer Jezus, Johannes de Doper en de apostelen in dat volk en in dat land verschenen, spraken zij, of predikten zij, het evangelie van het koninkrijk. Er staat hier ook, er staat 1 of 2 versen eerder. In Lucas 4, vers 43. Hij zei tot hem, ik moet ook andere steden het evangelie van het koninkrijk Gods verkondigen, want daartoe ben ik uitgezonden en ik predikte in de synagogen van Galilea. Zij predikten het evangelie van het koninkrijk Gods. Dat is het evangelie wat we echt wel kennen, omdat bijvoorbeeld Johannes de Doper het predikte en zei, bekeert u, want de bij ligt aan de wortel van de boom, het koninkrijk daar de hemel is nabij gekomen, bekeert u, laat u dopen en wie volharden zal tot het einde zal zalig worden. Aan Israël en daarmee aan de mensheid werd in die dagen gepredikt de spoedige komst van het koninkrijk van de beloofde Messias. En het was een terechte boodschap, het is een Bijbelse boodschap, het is een volkomen juiste boodschap, volkomen correct, omdat de koning van dat beloofde koninkrijk zich inmiddels al onder het volk bevond. En hij zelf was een van diegenen die dat evangelie predikte. Hij was de koning zelf en hij predikte, het koninkrijk is nabij gekomen. En zijn neef Johannes de Doper predikte precies hetzelfde. Het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Daar ging het om. En in dat verband wordt er dan geleerd dat vlees en bloed het koninkrijk niet zullen beërven, maar dat men moet wedergeboren worden om dat koninkrijk te kunnen binnengaan. Dat is een heel simpele zaak. Men moet komen tot aanvaarding van de God van Abraham en Isaac en Jacob, om daardoor erfgenaam te worden van de beloften die God aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan had. Die boodschap is nog steeds waar, ook vandaag aan de dag. Geen erfenis, geen hemelse erfenis, geen geestelijke erfenis, maar ook geen aardse erfenis, wanneer men niet gelooft in hem die die erfenis beloofd heeft. Men wordt erfgenaam van de belofte, simpelweg door geloof. Vandaar dat van Abraham gezegd wordt dat hij de vader is van alle gelovigen. En andersom, dat alle gelovigen gezegend worden met de gelovige Abraham. Kortom, het evangelie van dat nabijgekomen koninkrijk werd gepredikt aan hen die in het land waren. Maar wij weten inmiddels, en ook de Heer Jezus wist dat, dat degenen die in het land waren niet zouden komen tot aanvaarding van de koning. En daarom ook niet zouden komen tot aanvaarding van het koninkrijk. Het koninkrijk wat door Johannes de Doper en door de Heer Jezus en zelfs door de apostelen gepredikt werd en door de 70 enzovoorts. Wel, dat koninkrijk is nog steeds niet op aarde geopenbaard. Het is nog steeds niet gekomen. En het gebed, namelijk uw koninkrijk komen en uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook de aarde, is nog steeds actueel en zal nog veel actueler worden in de toekomst, wanneer de Heer Jezus andermaal hier op aarde zal verschijnen en zijn dienstknechten zal uitzenden. Het zijn er meer dan 70, zijn er zeker ook meer dan 12. Het zijn er 12 maal 12.000 zelfs, als het er helemaal over gaat. Hij zal zijn dienstknechten uitzenden en zij zullen datzelfde koninkrijk, datzelfde evangelie, alsnog weer opnieuw prediken hier op aarde. Evangelie wat in de eerste plaats gepredikt wordt aan Israël dan, en wat dan ook door Israël en via Israël vervolgens gepredikt zal worden aan de overige volken. Het is dezelfde boodschap. God is niet veranderd. Het koninkrijk, dat komt alleen als Israël haar koning accepteert. En het koninkrijk komt alleen als de volkeren hun koning accepteren, want niet alleen zou hij over Israël, maar zeker ook over de heidenen regeren. Op grond van geloof. Vandaar die prediking die hier plaatsvindt, ook in de dagen van de Heer Jezus. Maar wat hier geïllustreerd wordt, is dat de Heer Jezus wist dat Israël niet zou komen tot aanvaarding van die boodschap. Dat is een belangrijke waarheid. Als we die waarheid niet kennen, dan is het ook eigenlijk onmogelijk om het Nieuwe Testament te begrijpen. We moeten ons realiseren dat zij, aan wie dat evangelie in eerste plaats gepredikt werd, zij zijn niet gekomen tot aanvaarding van dat evangelie. Men heeft gezegd, wij willen niet dat deze over ons koning zij. En men heeft hem gekruisigd. En men heeft hem zelfs gekruisigd onder de titel Koning der Joden. Zo werd hij genoemd op het moment dat hij hing aan het kruis. En het bordje hing erboven, zeg ik altijd. Zo was dat. Daar hing dan hij die zich uitgaf voor de Koning der Joden. Daar hing dan hij die de inhoud was van de prediking ook van dit koninkrijk, van dit evangelie van het koninkrijk. Maar men kruisigde hem en in feite is daarmee niet alleen de koning, maar ook het koninkrijk verworpen. Dat is wat we zien en wat ook bevestigd wordt later in de geschiedenis van het boek Handelingen. Dat is een duidelijke zaak. En de Heer loopt op deze dingen vooruit als hij zich bij gelegenheid in feite wendt tot de heidenen. We kennen meerdere gelegenheden waarbij de Heer Jezus zich terugtrekt uit Israël en zich zelfs buitensland begeeft en daar begint te spreken. Het is zelfs zo dat hij bij gelegenheid, en dat is nog vrij vaak, aan de gelovigen van die dagen zelfs verbiedt om hem bekend te maken als de Messias, hem bekend te maken als de Christus. Ik zie het trouwens, ik heb het niet met opzet gezocht, maar het staat hier een paar versen eerder ook. Hè? In vers 41 van Lucas 4 staat het, en er voeren ook duivelen uit van velen, roepende en zeggende, gij zijt de Christus, de Zoon Gods. Ja, er waren demonen, want er staat niet duivelen hoor, er staat demonen in de grondtekst. Er waren demonen die de waarheid spraken, er komt niet zoveel voor. Gewoonlijk zijn ze boze geesten en verleidende geesten, onreine geesten, kortom leugengeesten. Maar hier spreken ze de waarheid. Gij zijt de Christus, de Zoon Gods. En dan staat er, en hen bestraffende liet hij die niet spreken, omdat zij wisten dat hij de Christus was. Dus maar één voorbeeld uit talloze, waarbij de Heer zegt, het kan wel zijn dat ik de Christus ben, maar praat er nou maar niet over. Hou je mond. Waarom? Wel, omdat er een tijd zou komen waarin voor Israël volstrekt onbekend zou zijn dat deze Jezus de Messias is. Het zou voor hen verborgen worden. Wat er gebeurd is, is dit, dat vanaf de opstanding van Christus en na de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag het evangelie van het Koninkrijk gepredikt is aan Israël, open en bloot, zonder enige beperking, niet in gelijkenissen, die immers de waarheid verbergen, maar in klare taal. Zulke klare taal, dat als je het vandaag aan de dag uitspreekt, dan kom je voor de rechtbank. Maar zulke klare taal is dat. In Handelingen 2 bijvoorbeeld. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Here, tot Jehovah dus en tot Christus, tot Messias gesteld heeft. Wie? Deze Jezus die gij gekruist hebt. God heeft hem tot Here, tot Messias gesteld. En wat er gebeurt is dat Israël er zich niks van aantrekt, dat er weliswaar enkele tot geloof komen, want wat is 3000 man op een heel volk, zal ik maar zeggen. Het zijn er enkele, maar het volk zelf verwerpt haar Messias. En wat gebeurt er dan? Wat we dan zien, is dat langzamerhand van die oorspronkelijke christengemeente in Jeruzalem niks overblijft. Die wordt zelfs zeer hulpbehoevend. In de dagen van Paulus nog moet Paulus al zorgen dat die mensen daar in leven blijven. Zo verarmd zijn ze enzovoort. En velen zijn ook vanuit Jeruzalem weggevlucht. Paulus zelf was dan ook niet eens vanuit Jeruzalem uitgezonden. Maar van Antiochië kwam ergens anders vandaan. Nou, daar gaat het nou om. En van een christengemeenschap, een gemeenschap van gelovigen in Jeruzalem en in Israël, bleef uiteindelijk niets over. En wat er met Jeruzalem gebeurd is, dat weten we ook allemaal. Kort na het einde van de Bijbelse geschiedenis werd Jeruzalem verwoest en werd de tempel verbrand door de Romeinen onder de aanvoerder Titus. En Israël werd verstrooid onder de volkeren. Gelijkheid is ten deze dagen, ben ik geneigd te zeggen. Want eigenlijk is dat nog steeds de situatie. Wat er gebeurt is dat van de oorspronkelijke prediking in Israël niks is overgebleven. En in plaats daarvan is het evangelie verbreid over de wereld vanuit Palestina, vanuit Jeruzalem, want daar was het begonnen, waarin Jeruzalem zelf verdween het. En zo is dat gegaan. En wij vandaag zijn hier vandaag bij elkaar in Nieuwlanden, omdat ooit vanuit Jeruzalem het evangelie gepredikt is over de hele wereld. Zo zit het ongeveer. Maar wat er gebeurd is dit, dat de prediking niet langer plaatsvond vanuit Jeruzalem, maar uiteindelijk vanuit Rome. Het is eigenaardig, vind ik altijd, dat als wij het evangelie willen leren verstaan en willen leren wie Christus is en wat hij voor ons doet, wat hij voor ons betekent, vooral als onze verlosser, dan komen we dan terecht in een brief aan de Romeinen, waarin Rome centraal staat. Rome, de toenmalige hoofdstad, niet van de Joden, maar juist van het grote heidense wereldrijk. Een stad die de grote rol vervult in de tijden der heidenen. En die naam wordt tot vandaag aan de dag genoemd, Rome. Rome, de plaats waar die christenen wonen, aan wie die brief geschreven. Het is de eerste brief van het hele Nieuwe Testament en het is de meest fundamentele ook. Als je die brief niet begrepen hebt, de brief aan de Romeinen niet kent, ken je het evangelie niet. Maar één Bijbelboek eerder begon het in Jeruzalem en werd tot de discipelen gezegd, blijf gij te Jeruzalem. En wanneer we dat Bijbelboek Handelingen voorbij zijn, dan zitten we niet meer in Jeruzalem, maar zitten we in Rome. En wat er gebeurt is dit. Het evangelie wordt niet langer gepredikt vanuit het land, maar vanaf de zee. Want het land is een beeld van Israël. Israël is het land Israël. En de zee is een beeld van de volkeren. En als we hier zien dat de Heer het land verlaat en in het schip gaat en vanaf het schip de schare toespreekt, dan is dat een beeld van de tegenwoordige bedeling waarin het evangelie niet vanaf het land naar de zee gebracht wordt, waarin het niet van Jeruzalem gebracht, gepredikt wordt over de hele wereld, maar andersom, namelijk dat vanuit de heidenen het evangelie gepredikt wordt, zelfs aan Jeruzalem, zelfs aan Israël. En vandaag aan de dag is dat meer waar dan ooit. Dat vanuit het buitenland het evangelie moet gepredikt worden aan de gelovigen in Jeruzalem. En ik zeg dat is vandaag meer waar dan ooit, maar ik had natuurlijk ook gewoon kunnen blijven in de latere hoofdstukken van Handelingen, want daar vinden we precies hetzelfde. Paulus, de apostel der heidenen, die op zendingsreis gaat naar Jeruzalem. En als hij dan al ergens vervolgd werd, wel, dan was het in Jeruzalem. Het was daar in Jeruzalem dat hij gevangen genomen werd. Het was vanuit Jeruzalem dat hij vervolgens werd afgevoerd om zich te verantwoorden ten opzichte van de keizer. Zo was die geschiedenis. Maar het was Jeruzalem. Het was daar waar Paulus problemen had met de prediking van het evangelie. Aanvankelijk niet al te veel, maar uiteindelijk wel. En dit is wat er gebeurd is. Dat de prediking van het evangelie plaatsvindt niet door Joden aan heidenen, maar vandaag aan de dag net andersom, door heidenen aan Joden. Dat is het kenmerk van deze tegenwoordige bedeling. Waarin deze heer, waarin deze koning zijn aangezicht voor Israël en voor de wereld verbergt. Hij heeft hen verlaten. God heeft afstand genomen van zijn oorspronkelijke volk. Hij heeft het niet verstoten, dat zeg ik ook niet. Uiteraard niet. Het zou in strijd zijn met Romeinen 11 vers 1. Maar God heeft wel het volk losgelaten. En hij heeft gezegd, gij die zijt mijn volk niet. Zo zal ik ook de uwe niet zijn. Dat is profetisch allemaal geweest, dat is allemaal in de Bijbel. Het is een waarheid die we dienen te verstaan. Dat een volk wat haar Messias heeft afgewezen door de Heer zelf, door die Messias zelf wordt afgewezen en een lot wordt overgelaten. En nadat de Heer, de God van Abraham, Isaac en Jacob, zich honderden jaar, vele eeuwen lang heeft bezighouden met Israël, eigenlijk bijna 2000 jaar lang, heeft de Heer zich daarvan teruggetrokken en inmiddels heeft hij zich bijna 2000 jaar lang bezighouden met het evangelie onder de heidenen. Het zij u dan bekend, zei Paulus, die een Jood maar ook heiden was. Hij zei, het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is en die zullen horen. In de dagen dat de Heer zijn aangezicht zou verbergen, afstand zou nemen van het land, zou hij zich begeven naar de zee. Dan zou hij in dat schip als het ware zitten. En dat is wat hier geïllustreerd wordt. Kijk, wij weten niet wat hij zei in dat schip. Maar wat hij zei moet ongetwijfeld hiermee verband gehouden hebben. Net als de gelijkenis in Matthäus 13. Moet verband gehouden hebben met dat hij zijn aangezicht van Israël zou verbergen. En hij zich zou wenden tot de heidenen. En dat is wat hier gebeurd is. Hij ging in het schip. En ze staken af van land. En hij zat neder. En hij leerde de scharen. Vanuit het schip. En dat is de positie van Christus. Niet in Israël, maar in een schip. Begrijpt u me goed? Niet in het water, niet in de zee, maar op de zee, boven de zee. Ik zeg altijd, vanuit het schip wordt de zee bedwongen. En niet andersom, hè? Vanuit het schip wordt de zee bedwongen. En dat schip is een beeld de hele Bijbel door, in elk geval van allen die zalig worden. En in deze tijd is dat uiteraard uitdrukkelijk de gemeente. Wij die met de Heer in een schip zitten, oh, er schieten me zoveel geschiedenissen binnen, die zich afspeelden daar op diezelfde zee, misschien in een van diezelfde schepen, ik weet het niet, waarbij men bijvoorbeeld in de storm terechtkwam en waarbij de Heer kwam aanlopen over de zee, het was dezezelfde zee, en waar Petrus uit het schip stapte en de Heer tegemoet ging enzovoort. Dus geweldige waarheden zitten er allemaal in. Ik heb de tijd niet om daarover te praten natuurlijk. Want trouwens, we komen daar toch nooit mee klaar, hè? Met die hele Bijbel te bestuderen. Maar het gaat steeds om dezelfde dingen. Dat schip en die mensen, dat is altijd een beeld van de gelovigen uit de heidenen, die zich met elkaar verbonden weten, maar die niet op het land thuis horen. Maar die ook niet in het water thuis horen, maar daar integendeel als het ware uitgehouden worden, als het ware opdrijven. Zij zijn geroepen, zou ik willen zeggen, uit hun land en uit hun maatschap en uit hun vaders huis. Al is dat vadershuis en hun land en hun volk dan ook een heidensvolk, dat maakt niet uit. Ze zijn eruit getrokken en ze vormen een aparte gemeenschap. En ze zitten samen in het schip. Ja, zo is het eigenlijk, ja. Met de Heer. Getrokken uit deze tegenwoordige boze wereld, schrijft de apostel Paulus in Galaten 1 vers 4. En gezet in een klein verband. Het is wat eng in de boot, zal ik maar zeggen. We zitten met veel mensen in. En als je er stap uit doet, dan loop je het grote risico onder te gaan in de wateren. Ja, dat is het. Ik vind dat het een beetje benauwd in zo'n bootje, hè. Want ik ben een slechte zwemmer. Maar goed, maar dat is de situatie van de gelovigen. Met de Heer in de boot. En denk aan de laatste hoofdstukken van Handelingen. Ik heb ze net al genoemd. Waar de apostel Paulus onderweg van Jeruzalem naar Rome in een schip zit met 276 man. En dat is precies hetzelfde. Het is een beeld van de tegenwoordige gemeente. Niet meer in Jeruzalem, maar dat allang achtergelaten hebbende. Onderweg naar de heidenen. Onder de volkeren. Zie? Schipbreuk leidende misschien. Maar ach, maakt allemaal niks uit. Mag dan schipbreuk leiden? Ik vind het altijd wel aardig dat er een schipbreuk was. Hè? Er staat ergens anders, dat is weer een andere geschiedenis. Johannes 6, daar is op diezelfde zee dat de discipelen in de boot zitten. En er staat er, zij pijnigden zich om het schip vlot te houden. Ze pijnigden zich om het schip drijvende te houden. Het was nergens voor nodig. Want in diezelfde geschiedenis was het de Heer die zat, nou ja, niet in het schip in dat geval, maar hij zat op de berg. En ik keek vanaf de berg in het donker, maar dat maakt niks uit, want hij is het licht immers. Dus hij keek vanuit de berg in het donker, keek hij naar het schip. En die had hem in de gaten. En voor zover ze hem nodig hadden, was hij daar. En toen ze in het donker op die zee, op die woeste golf om zich heen keken, bleek daar de heer naast hen te zijn. Hij liep langs hen heen. Ze herkenden hem niet eens, maar hij was er wel. Nou, en daar gaat het nou maar om, hè? Dat is de situatie die wij vandaag aan de dag kennen. Met wij die ons druk maken om ons schip vlot te houden, maar zoals gezegd, in onder andere omstandigheden bleek het toch een schipbreuk te zijn, maar het maakt allemaal niks uit, ze kwamen toch aan de oever. Bij Paulus en op het meer van Genezet en Johannes 6 en waar dan ook maar in die geschiedenissen. Men kwam behouden aan de oever en ik ken er nog een die ook in zo'n boot zat, dat was Jona, dat heeft er ook nog wat mee te maken, maar die zat ook in een boot in Leiden, ook schipbreuk en die ging zelfs in het water onder en toch kwam hij behouden aan de oever. Maakt allemaal weinig uit. En wij zijn misschien druk bezig om de kerk, zo noemen we dat meestal, of om de gemeente, ik weet niet hoe we dat nou eens aan moeten duiden, om dat vlot te houden, om dat te organiseren. Als we nou een paar aan die kant gaan zitten, een paar aan die kant, en dan tellen wij, en dan jullie gelijk oproeien, en dan moet het ding toch min of meer rechtuit kunnen gaan, weet je wel. Dat is dan de gedachte ongeveer. En er komt niks van terecht, want de golven, de zee verheft zich, zal ik dan maar zeggen, want er was een geweldige wind enzovoorts. En het heeft ook allemaal geen zin. Het punt is gewoon dat men in zo'n boot zit onder bescherming van de Heer zelf. Dat is altijd de situatie. Och, ik weet wel, hier is geen sprake van storm, maar voor hetzelfde geld had er ook zo'n storm op gestroken. In andere geschiedenissen was dat wel het geval. En het eigenaardige is, de Heer zit. Op de berg naar beneden te kijken naar zijn discipelen. Of in dit geval, hij zit in het schip en hij leert hen. Ja, hij leert de scharen. Hij leert iedereen die maar luisteren wil. Maar vanuit de zee. En nou eens kijken wat hij leerde. Dan staat er, en als hij afliet van spreken. Ik zei, kijken wat hij leerde. Ik zei niet, eens kijken wat hij zei. Eens kijken wat hij leerde. En dan staat er, als hij afliet van spreken, zei hij tot Simon. Dat wil zeggen, dat is die man die luisteren wilde. Want Simon betekent dat hij hoorde. Hij zei, steek af naar de diepte en werp uw netten uit om te vangen. En Simon antwoordde, zei tot hem, meester, wij hebben de gehele nacht overgearbeid. Het was kennelijk overwerk, hè. Ze hebben de hele nacht overgearbeid en niet gevangen. Nou heb ik geen verstand van vissen. Ik weet heel niet wanneer je nou zou moeten vissen. Of dat nou overdag moet of 's nachts. Ik heb daar geen idee van. Het zal wel afhangen van waar je op gaat, hè. Maar goed. Maar in ieder geval, ze waren de hele nacht wezen vissen. En ze hadden niets gevangen. En in ieder geval verwacht men niet nu wat te vangen. Maar ze hebben toch al wat geleerd. Ze hebben geleerd gehoorzaam te zijn aan de Heer. En hij zegt dan ook, doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. Ach, Petrus was visser, maar de Heer was degene die de vissen gemaakt had. Dus ja, wat doe je dan, hè? Dus op uw woord, want Simon, het is Simon Petrus inderdaad, maar Simon betekent dat hij luisterde. En hij zegt dan ook, op uw woord zal ik het net uitwerpen. En als ze dat gedaan hadden, besloten zij een grote menigte vissen. Ze vingen een grote hoeveelheid vis. Het werd omsloten door het net. En hun net scheurde. Zoals dat ging nog fout, toch een soort schipbreuk dus. Maar kijk, waar het om gaat is dit. Dat men heeft de hele nacht over heeft men gevist en niet gevangen. En dan zegt de Heer, ach, maar het is nou morgen, maar dat maakt niks uit. Werp je net uit, want het is nu de tijd. En men vangt. En dan blijken de omstandigheden niet te beantwoorden, misschien aan de algemene wetten der natuur en aan de regels van de visvangst. Maar het beantwoordt aan wat de Heer zegt. En kijk, als we nou in het Johannes-evangelie lezen over de Heer Jezus, dan lezen we daar over hem als over het licht der wereld. Als over hem die gekomen is in een duistere wereld, om daar zijn licht te laten schijnen. Kortom, waar de Heer verschijnt is het dag. Met andere woorden, de tijd van de Heer Jezus, de tijd waarin de Heer Jezus hier op aarde verscheen, wordt een tijd, is een tijd die aangeduid wordt als de nacht. De Heer zegt ook tot de toehoorders in het Johannes evangelie, ik meen Johannes 12 of zo. Hij zegt, wandelt in het licht zolang gij het licht hebt, of zolang het licht bij u lieden is. Want hij vertelt daarover zijn verdwijnen. Zijn hemelvaart namelijk, uiteindelijk. Dat hij hen zal verlaten, dat hij nu als het licht der wereld nog in hun midden verkeert. Er wordt verondersteld dat de wereld in de dagen van de Heer Jezus donkerheid is. En dat er slechts licht is, slechts dag is, waar men luistert naar de Heer en met hem meewandelt, met hem volgt. Vandaar dat later in de Johannesbrief ook staat dat wij zouden wandelen in het licht. Wandelt in het licht gelijk hij in het licht is. Enzovoorts. Hij is het licht der wereld. Hij kwam in een duistere wereld. En over die duistere wereld zegt Simon, we hebben de gehele nacht over gearbeid en niks gevangen. En ik geloof dat dat de aanduiding is van de periode waarover de evangeliën spreken, waarin het evangelie gepredikt werd in een duistere wereld en men ving niks. En hoewel de heerlijkheid van een nieuw verbond en van een nieuwe bedeling gepredikt werd, hoewel de heerlijkheid van het koninkrijk van de Messias gepredikt werd, eindigde die periode met de kruisiging van diezelfde Messias. Dat is wat er gebeurd is. Het was duisternis. Zie, er was geen vangst. Hoegenaamd niet. En wat hier gebeurd is, dat er nu het morgen geworden is, wordt er ineens gezegd, werp u net uit, en zij doen dat, en zij besloten een grote menigte vissen. Uit de zee. Wel, de zeeën zijn de volkeren. En de vis die uit de zee gevangen wordt, is uiteraard een beeld van de gelovigen die zich uit de zee, uit deze tegenwoordige boze aion, deze boze eeuw, laten trekken, laten vangen. Ze worden eruit getrokken en zij denken waarschijnlijk te zullen sterven. Want dat denkt de vis als die uit het water gehaald wordt. En dat denkt de mens als hij tot de Heer komt, hij denkt te zullen sterven. En dat is ook zo. Ja. Oh, je had wat anders gedacht. Nee, zo gaat het. Wanneer wij tot de Heer komen, dan verliezen wij ons leven. We krijgen er ander leven voor terug, dat is wat anders. Maar je moet goed het beeld van die visvangst begrijpen. Natuurlijk, wij kennen allemaal dat de Heer zegt tot zijn discipelen, ik zal die vissers van mensen maken. Of van nu aan zult gij mensen vangen. Maar die vissen die gevangen werden, die gingen wel dood. Die werden echt niet teruggezet, dat was de bedoeling niet. Zie. En zo is het met de gelovigen ook vandaag. En als hij gevangen wordt, want niet alleen vangen wij anderen, wij worden zelf eerst gevangen. Want wij verliezen daarbij het leven. We worden getrokken uit onze wereld en de wereld van de vis is onder water. De wereld van de mens is te midden van de volkeren. Maar iemand die gevangen wordt, die wordt er uit die volkeren, uit die zee, uit zijn element, uit zijn wereld gehaald. Kortom, hij wordt gehaald uit zijn land, uit zijn maatschap, uit zijn vaders huis. En waar hij terechtkomt, wel zelfs als ze het hem van tevoren verteld hadden, zou hij het niet hebben kunnen begrijpen. Als je een vis van tevoren vertelt waar hij terechtkomt nadat je hem ophaalt, dan begrijpt hij toch niet. Ook al zou hij nog zo intelligent geweest zijn, hè, dan nog is dat een onmogelijkheid, daar begrijpt hij niks van. Net zo min als wij ons kunnen voorstellen wat het is om in de hemel te zijn, zo kan een vis zich voorstellen wat het is om aan land gebracht te worden of in een schip gebracht te worden. En net zo min kan een zondaar zich voorstellen wat er met hem gebeurt als hij komt tot de Heer. En net zo min kon Abraham zich voorstellen in welk land hij terecht zou komen. Dat werd hem niet gezegd. Want als ik het geweten had. Nou ja. Het is maar goed dat we alle dingen niet van tevoren weten. We zouden geen leven hebben, denk ik wel eens. Hè? We zouden nog meer angst voor de toekomst hebben dan wat we toch misschien al hebben. Maar we hebben geen reden voor angst voor de toekomst. Wij als gelovigen hebben ons overgegeven aan onze Heer die ons leidt. En brengt naar een land wat hij voor ons bestemd heeft. Alleen dat is een weg die slechts bereikt wordt via de dood. Deze vissers zijn een beeld van de gelovigen van deze tegenwoordige bedeling. En we komen in het schip terecht bij de discipelen en bij de Heer. Dat is waar. Het kost ons primair het leven. Maar hij die zijn leven zal haten, zegt de schrift, in deze wereld zal het zelf behouden. En die het zal willen bewaren, zijn leven in deze wereld, zal het verliezen. Want we kunnen wat tragisch doen en triest doen over een vis die gevangen wordt en dan doodgaat. Maar wat dacht u wat er met een vis gebeurt die gewoon in het water blijft? Ja, die gaat ook dood. Dus dat maakt helemaal geen fundamenteel verschil. En u kunt ervan schrikken als ik zeg, als je tot de Heer komt, verlies je je leven. Maar dat maakt niks uit, u verliest je leven toch. Nou, misschien iets later, je weet nooit hoeveel, maar iets later dan in elk geval toch. Dus fundamenteel maakt het niks uit. Het enige advies, het enige logische, verstandige advies dan ook, is wat ik u kan geven, is dan ook dat u komt tot de Heer en uw leven opgeeft. En dat is wat deze vissen moesten doen, bij wijze van spreken. Nou hadden ze helemaal geen keuze natuurlijk. Wij ook niet dus, hè. Maar die discipelen moesten dat ook doen. Want ik lees maar gewoon verder. Daar staat in vers 7. Zij wenkten hun medegenoten die in het andere schip waren dat ze hen zouden komen helpen. En zij kwamen en vulden beide de schepen, zodat zij bijna zonken. Even tussen haakjes. De gemeente wordt altijd voorgesteld door twee. Door twee eerstelingenbroden, bijvoorbeeld. Want God heeft die beiden, twee, namelijk één gemaakt in zijn vlees, dat is Efeze 2. Misschien begrijpt u dat nu niet, maar dan vergeet u dat gewoon even. Hè? Maar er staat dat beiden zijn één geworden in Christus, namelijk Jood en Heiden, dat zijn samen twee. Er was vroeger scheiding tussen, zijn één geworden. En daarom de twee eerstelingenbroden zijn twee broden, maar het is van één deeg en het is één offer. Nee, zie. Nou, en zo vinden we de Emmausgangers, zijn er twee, maar ze dragen samen maar één naam, ze zijn een beeld van de gemeente. En zo vinden we Andreas en Johannes, in Johannes 1 is dat geloof ik, de eerste discipelen van de Heer, ze komen tot de Heer, ze volgen hem tot in het huis. Ze zijn een beeld van de gemeente, er wordt maar één naam genoemd, Andreas, namelijk mannelijk. Eén gemeente, maar twee personen zijn er die het voorstellen. En dat vind je dan hier ook terug. Het zijn twee schepen, samen de uitdrukking van de gemeente. Zie? Dat is bevestiging van wat ik dus al zei. Maar nou staat er, in vers 8, en Simon Petrus dat ziende, namelijk dat ze zoveel gevangen hadden, dat die schepen zo vol waren. Er staat Simon Petrus ziende, dat is raar dat er staat Simon, ziende, want Simon zou moeten horen, want dat betekent zijn naam. Hè? Maar hier zag hij ook nog eens een keer wat het resultaat was. Eerst hoorde hij in vers 5 en nu zag hij wat. Hè? Eerst gaf hij gehoor aan het woord wat tot hem gesproken werd. En daarna zag hij ook en hij viel neder aan de knieën van Jezus zeggende: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Want verbaasdheid had hem bevangen. Hij had wel gehoord, maar de Heer had meer gedaan dan hij had aangekondigd. De Heer bleek te zijn diezelfde Heer als uit die Efezebrief, namelijk hij is degene die doet oneindig meer dan wij bidden of denken. Zie je? Maar de man was stom verbaasd. Nou, en dan staat er, verbaasdheid had hem bevangen. En allen die met hem waren, over de vangst der vissen die zij gevangen hadden. En desgelijks ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die medegenoten van Simon waren. En Jezus zeide tot Simon, vreest niet, van nu aan zult gij mensen vangen. Bij andere gelegenheden staat, ik zal u vissers van mensen maken. En dan, als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij alles en volgden hem. Dat is het eind van het verhaal, hier. Ze gingen aan land en zij verlieten alles. Deze Petrus, Simon Petrus dus, en Andreas en Jacobus en Johannes. Zij verlieten alles en volgden hem. Ze hadden kennelijk hun les geleerd. Dan weet ik wel, profetisch is het zo dat als de Heer aan land komt, betekent dat hij zich opnieuw wendt tot Israël. En dat Israël dan inderdaad alles zal verlaten en hem volgen. Dat betekent dat Israël, een bekeerd Israël, inderdaad vanuit de heidenen terugverzameld zal worden naar het land. Ze zullen zijn waar hij is enzovoorts. Maar het neemt niet weg dat die waarheid van dat iemand die komt tot geloof in de Heer Jezus, dat iemand die tot hem komt ook hem zal moeten volgen in alles. Die waarheid is net zo goed van toepassing op ons vandaag aan de dag en op de discipelen van die dagen. En ik heb hem al genoemd, het was net zo goed van toepassing op Abraham enzovoorts. Het is een kwestie van, als wij tot de Heer komen, ik heb net gezegd wel, dan verliezen wij het leven. Dat is heel eenvoudig, ik zal het nader toelichten. Wanneer wij tot de Heer komen, dan komen wij in de eerste plaats tot hem die in onze plaats gekruisigd is. En dat betekent dat als we dat aanvaarden, dat het zo was, dat wij met hem gekruisigd zijn. En dan zijn we dus met hem gestorven en met hem begraven. En dan volgt er een hele poos niks. Want dan is het rustdag namelijk, dat is Sabbat. Na de begrafenis van de Heer Jezus was Sabbat. Gebeurt een hele poos niks. En pas dan, de eerste dag der week, dan is men ook met Christus opgewekt. Kijk, dat is een belangrijke waarheid. Dat we goed zien dat daar fasen in zitten. Het is een heel bewuste zaak moet het zijn voor de gelovigen dat hij met Christus gestorven en begraven is. Dat hij niet leeft naar de oude mens. Dat hij zijn leven heeft afgelegd zoals de Heer Jezus dat deed. Dat is een heel bewuste zaak, dat moeten we ons ook bewust zijn, dat het zo is. Dat wij geen rechten hebben in deze wereld, omdat we eenvoudig in geen enkel burgerlijk wetboek meer voorkomen. We bestaan helemaal niet meer. We zijn getrokken uit deze tegenwoordige wereld. We hebben al onze rechten in deze oude schepping verspeeld. En daarop volgt het werkelijke evangelie, namelijk dat wij met Christus zijn opgewekt. En dat wat voor rechten en plichten we ook hebben, het zijn rechten en plichten die deel uitmaken niet van de oude schepping, maar van de nieuwe schepping. Ik ben met Christus gekruist, zegt Paulus in diezelfde gelaten brief. Ik ben met Christus gekruist, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Hij was gestorven, ja, met Christus gekruist, doch ik leef. Maar niet meer ik, Christus leeft in mij. En zo is het beeld van die vissen. Ze worden getrokken uit hun wereld en maken deel uit van het leven van deze apostelen vervolgens. Ze zullen ze opgegeten hebben misschien, ik weet het niet. En anders zullen ze ze verkocht hebben en er ook van geleefd hebben. Kortom, hebben ze het ook opgegeten, dat maakt niks uit. Het is een deel geworden van hun leven. Zien ze, die vissen zijn getrokken uit hun oude omgeving en ze zijn geplaatst in een nieuw milieu, in een nieuwe gemeenschap enzovoort. Dat is de gedachte. En dat is wat vervolgens met de discipelen dus zelf gebeurt. Ze gaan naar land, ze verlaten alles en volgen hem. Dat is de gedachte. En dat is wat wij behoren te doen. Hem volgen. In de wetenschap dat we, als we hem volgen, met hem gekruist zijn, met hem begraven zijn, maar vervolgens ook met hem nieuw leven hebben ontvangen. Dat is een belangrijke waarheid natuurlijk. Ik lees het even voor van mijn briefje, want ik kom altijd in tijdnood. Hè. Dan lees ik het even op, hè, wat hier staat. Hè. Er staan gewoon bijbelteksten op. Hoor. Er staat op, uit Lucas 9, vers 62. Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het koninkrijk Gods. Kortom, sinidon. Of zoals de Filippenzen brief zegt, vergetende hetgeen achter is en mij uitstrekkende naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, naar de prijs der roeping Gods die van boven is. Wat gisteren was, dat is gisteren. Dat kun je niet ongedaan maken. Misschien hoeft het ook niet. Maar het heeft geen zin om je daarmee bezig te houden of het ongedaan gemaakt moet worden of niet. Je kunt het niet ongedaan maken. Je kunt alleen alsnog vandaag de juiste richting kiezen. Als je gisteren de verkeerde kant op gelopen bent, het enige wat je vandaag kunt doen, is niet diezelfde weg terug doen. Dat heeft geen enkele zin. Wat vandaag nodig is, is dat we in de juiste richting gezet worden en vooruitzien. Niet achterom, maar vooruit. Vooruit namelijk, en eigenlijk nog naar boven. Want dat is vooruit eigenlijk, naar boven. Hè? Want wij zouden moeten zien op de Heer Jezus. Ziende op Jezus. Dat is Hebreeën 12. Hè? Laat ons lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Net als al die andere gelovigen uit het Oude Testament, uit Hebreeën 11. Dan worden ze allemaal opgezond, al die geloofshelden. Dan laten we net als zij de loopbaan lopen die ons is voorgesteld. Dat is dan Hebreeën 12. En dan vers 2. Ziende op Jezus, de overste leidsman en volleinde des geloofs. Hij ging ons voor. Wat deed hij? Wel, hij was ook degene die verliet zijn land, zijn maatschap, zijn vaders huis. Hij was degene die het geen roof heeft geacht om God even gelijk te zijn, maar hij heeft zichzelf vernederd. Hij heeft zichzelf ontledigd. Hij is mens geworden, zoals wij. Hij is gehoorzaam geweest tot de dood, ja, de dood des kruises. Hij vergat hetgeen achter hem was. En dat is de reden waarom God hem uitermate verhoogd heeft, zoals Filippenzen 2 dat zegt. Of dat is de reden waarom hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, zoals Hebreeën 12 het zegt. Zie. Als wij uitzien naar een toekomstige positie, als het werkelijk realiteit voor ons is en verlangen voor ons is, om te beantwoorden aan Gods doel met ons leven, dan moet u goed begrijpen dat de Heer nooit gezegd heeft dat hij ons zal helpen in onze aardse omstandigheden. Hij is er niet om ons door examens heen te helpen of zo. Of hij is er niet om ons te helpen in ons huwelijk. Ik zei niet dat hij dat niet doet. Ik zei alleen dat hij daarvoor niet is. Ik hoop dat u het verschil begrijpt. Wat de Heer ons voor ons doet, is dat hij ons iets geeft ter vervanging van al die dingen die ik net even aanhaalde. Zie? Hij geeft ons niet een beter oud leven, hij geeft ons een nieuw leven. Het was niet de Heer die zegt, Abraham, je bent een gelovig, ik zal voor je zorgen hier in Ur der Galdeeën. Maar hij zei, ga eruit. En pas toen hij uitging, En zijn land, zijn maatschap en zijn vaders huis verliet. En op weg ging naar een land waarvan hij eens het bestaan niet kende. Kortom, naar een land wat de Heer hem wijzen zou. Pas toen zegende de Heer hem. En pas toen hij definitief met zijn familie feitelijk gebroken had, want daar kwam het op neer, en zijn eigen weg gegaan was aan de hand en van de Heer in gehoorzaamheid aan het woord van de Heer, pas toen was het de Heer die hem zegende in dat beloofde land. En dat is precies wat de Heer met ons ook doet. Abraham is het grote voorbeeld. Zie? En u vindt die waarheid dan ik vele malen herhaald. Ik moet daarbij denken aan de geschiedenis van Rut. Rut die haar land en maatschap en vaders huis verliet. Staat er niet helemaal letterlijk zo, maar het staat er wel zo, dat ze haar land verliet enzovoorts. Want ze was een Moabitische en ze ging met haar schoonmoeder mee en zei, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. En toen ze dat verhaal later vertelde aan Boas, zei Boas, de Heere beloon u. De Heere vergelde u. Hij zegt, Boas zegt, ik heb gehoord dat je het land verlaten hebt. Dat je de Heer gevolgd bent. De God Israëls. En hij zegt, de Heere vergelde u. Ja, dat is de universele Bijbelse waarheid. En zelfs Jacob, die geboren was in het land wat God aan Abraham beloofd had, zelfs Jacob moest dat land nog weer verlaten en gaan uit zijn vaders huis om vervolgens aan de hand van de Heer in het land terug te keren. En zelfs een Israël in de toekomst, wat aangetroffen wordt in een Jeruzalem, wat God aan Israël beloofd heeft, wel, zelfs dat is als al Jeruzalem moeten verlaten, zal moeten vluchten dwars door de Olijfberg, om vervolgens pas definitief vanuit de woestijn ten andere malen het land binnen te komen en het dan van de Heer te ontvangen. Met andere woorden, geen gelovige komt onder dit principe uit dat hij op zijn minste bereidheid moet hebben getoond om zijn land, zijn maatschap en zijn vaders huis te verlaten. Voor de een is dat ingrijpender dan de andere, dat weet ik heel goed. Maar het principe blijft dat de mens al wat hij van huis uit heeft meegekregen moet loslaten. Heel bewust. Ik zeg niet dat er slechte dingen zijn die hij heeft meegekregen, ook de goede dingen. Hij moet ze loslaten, opdat hij alleen de Heer zou overhouden. Dat hij daarna alsnog dingen terugvindt, zal ik maar zeggen, die hij van oorsprong al had meegekregen. Dat kan wel wezen, dat had Jacob ook. Hij kwam terug in het beloofde land. Maar hij had er eerst uitgemoeten. Had moeten, zich moeten realiseren dat hij geen rechten heeft hier op aarde. Dat hij slechts langs één weg behouden kan worden of gezegend kan worden. Namelijk door de Heer tot wie hij zei, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. Dat is wat deze discipelen gebeurt. Zij verlaten alles wat ze hadden en volgden hem. Het is wat later herhaald wordt, laat ik in de buurt blijven. Tot slot in Markus 10... Daar vinden we dus dezelfde Petrus. Markus 10 vers 28. Petrus begon tot hem te zeggen. Zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordde en zeide. Voorwaar, ik zeg u lieden, er is niemand die verlaten heeft. Huis of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers om mijnentwil en des evangelies wil. Of hij ontvangt 100-voud. Nu, in deze tijd. Staat er echt, hè? Nu, in deze tijd ontvangt hij 100-voud huizen, broeders, zusters, moeders, kinderen en akkers en vervolgingen. Dat krijg je er gratis bij. Het zat in de aanbieding, denk ik wel eens, maar het zat erbij. Vervolgingen. Maar denk u nou niet dat een ongelovige niet vervolgd zou worden? Die wordt net zo goed vervolgd. Maar goed, hij krijgt ze. En in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Wel, dat is wat een gelovige ontvangt. Want het is niet de beschrijving van iemand die toevallig dit bijzondere gedaan heeft. Het is de beschrijving van een gelovige. Een echte gelovige is hij die alles loslaat en de hand van de Heer grijpt en zegt, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. En die achter de Heer aanwandt, die zijn blik gericht heeft op hem, en die luistert naar zijn stem, en dus volgt hij hem. Hij is immers de goede herder. Nou, en dan, wanneer wij dat doen, ik moet misschien zeggen, wanneer ik dat doe, of wanneer u dat doet, laten we het niet zo collectief houden, laten we ieder voor zich, hè. Wanneer iemand van ons dat doet, zich zo overgeeft aan de Heer, dan ontvangt hij 100-voud staat er. Nu al in deze tegenwoordige tijd. Huizen, dat is stoffelijk bezit hoor, maar je ontvangt het wel. huizen, broeders, zusters, moeders, kinderen, akkers. Kortom, al wat hij heeft opgegeven ontvangt hij terug. En meer, want dat is wat hier staat. Dat, ja, wij kunnen ons dat misschien niet voorstellen, maar daarom is het wel zo. De Heer zegent bovenmate. Geeft ons meer terug dan wat we opgegeven. Job kreeg aan het eind van de rit, zal ik dan maar zeggen, aan het eind van de geschiedenis, kreeg hij meer terug dan dat hij ooit had moeten opgeven. Voor de Heer, want het was voor de Heer dat hij het moest opgeven. Dat is met elke gelovige zo. En bovendien, want daar gaat het dan uiteindelijk om, bovendien ontvangt hij eeuwig leven. Zo, waarom zouden wij niet die keuze maken? Begrijpt u maar goed? U denkt misschien dat u er bent als u zegt van ja, maar ik geloof wat in de Bijbel staat. En dat is allemaal prachtig, vind ik geweldig. En, zo, en dat geloof ik ook dat de Heer mijn verlosser is. Daar bent u er niet mee. Ik zeg niet dat u dan niet behouden bent, natuurlijk wel. Maar daar bent u er niet mee. Als het een realiteit voor u is, als de Heer en zijn woord realiteit voor u is, dan heeft dat consequenties voor uw levenswandel ook. Eenvoudig, omdat als wij onszelf ooit aan de Heer hebben overgegeven, wat dacht je wat de Heer dan zegt? Bedankt, leg het maar op zolder. Als wij onszelf bij de Heer brengen, dan is het, kan je dat niet ongestraft doen, dan kan je dat niet zonder consequenties doen. Als wij onszelf bij de Heer brengen en zeggen dat wij het eigendom des Heeren zijn, dan moeten we er ons aan verwachten dat de Heer zegt, ben je mijn eigendom, dan heb ik je nu nodig. En dan wordt het meestal ga. Want het eerste wat God tot de gelovige Abraham zei in heel onze Bijbel was, ga. Zie? En toen die rijke jongeling tot de Heer kwam, wat de Heer tot hem zei was, ga. Verkoop alles wat je hebt en volg mij. Hij moest bereid zijn afstand te doen van al wat hem lief was. Hij moest bereid zijn afstand te doen van al de zekerheden die je hier in dit leven had. Zekerheden tussen aanhalingstekens uiteraard. Hè? Want zo zeker is het allemaal niet. Maar dat is nou juist wat de Heer van ons verwacht. Dat we onze zekerheden opgeven en hem volgen. En dan zal blijken dat hij zelf ons veel meer zekerheden teruggeeft. Dat is de consequentie voor ieder van ons. Ik weet wat ik zeg. U denkt misschien hij heeft makkelijk praten. Want hij is erin geboren, bij wijze van spreken. En dat is een misverstand. Iedereen, elke gelovige, wanneer die werkelijk de weg met de Heer wil gaan. En niet alleen maar stil wil blijven zitten. En zegt van ik kom wel in de hemel en dan zie ik het verder wel. Wel, iedereen die weg met de Heer wil gaan, heel bewust, zal bereid moeten zijn om zelfs letterlijk dit te doen. Hij hoeft niet altijd, maar hij moet bereid zijn op zijn minst om dat te doen. Om de consequenties te aanvaarden van wat hij gelooft. En hij moet zich realiseren, dat al wat hij heeft hier op aarde is slechts de Heer. Wij kunnen ons vertrouwen niet stellen op onze vader, op onze moeder, op onze broers, zuster, op ons ouderlijk huis of wat dan ook maar. Laat staan in onze centen. Maar goed, u ziet er niet uit dat u zoveel geld hebt, dus dat hoef ik er niet bij te vertellen. Maar daar kun je je vertrouwen niet op stellen. Je kunt je vertrouwen niet alleen voor de toekomst, maar ook voor het heden slechts stellen op de Heer. En ik ben er verzekerd van. En elke oprechte gelovige kan dat met mij beamen. Elke gelovige kan bevestigen namelijk dat wanneer we de Heer volgen, opgeven al wat we hebben, dat Hij degene is die ons teruggeeft meer dan we hebben opgegeven. Zodat we vast moeten stellen dat het geen kwestie van verdienst is of van rente, maar puur een kwestie van genade. We zal kunnen bevestigen dat de Heer meer geeft dan we opgegeven hebben. En dat hij bovendien ons gegeven heeft wat we nooit hebben opgegeven, omdat we het niet hadden. Namelijk zekerheid en eeuwig leven. Als u de vervulling van uw leven zoekt, dan vindt u dat alleen. Vindt u dat niet als u in Ur blijft zitten en zegt, ik heb de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar dan hebt u dat pas als u alles opgeeft. Zoals het lied het zegt, ik gaf mij alles op voor Jezus, al het andere acht ik scha, enzovoort. Wel, dat is het. Dat is een heel oud evangelie en bovendien ook een oud lied. Maar dat is de Bijbelse waarheid die vele malen herhaald wordt en waar ik vanavond op heb willen wijzen. Dat we ons niet kunnen verschuilen achter wie dan ook, of wat voor organisatie of gemeenschap of wat dan ook maar. Of op onze familie of op onze broeders en zusters. We kunnen ons slechts schuilen, verschuilen in hem die onze schuilplaats is. En dan zeg ik, welzalig is hij die gezeten is, want dat doe je dan, zitten en rusten, wie gezeten is in de schuilplaats die de Allerhoogste voor ons bereid heeft. Amen. Zullen we danken. Wij zeggen u dank, trouwe hemelse vader, dat u onze vader wilt zijn. Dat wij als kinderen des toorns en afstammelingen van Adam, als erfgenamen van de ongehoorzaamheid, tot u mogen gaan. En dat u als een vader zich over ons ontfermt en ons leidt naar een land waarvan we het bestaan niet eens kenden, wat we niet eens konden vermoeden. Maar we danken u dat u het bent die ons daar brengt. Vader, we zeggen u dank voor de rijkdom die wij in Christus gevonden hebben. En we danken u voor alles wat u ons met hem en in hem geschonken hebt. We danken u voor de geestelijke zegeningen die we mochten ontvangen. We danken u dat u ons begenadigd hebt in hem. Ons een der goddelijke natuur deelachtig hebt gemaakt. En dat u ons een plaats gegeven hebt aan uw rechterhand in Christus. Maar we danken u ook dat u ons geeft hier op aarde al wat wij nodig hebben. Zodat we reeds nu in het bezit mogen zijn van zowel geestelijke als stoffelijke zegeningen die we allen uit uw hand mogen ontvangen, omdat wij leven uit genade. Wij danken u, Vader, dat u ons alles geeft. En dat we ook deze dag van u mochten ontvangen, deze eerste dag der week, waarop we mochten stilstaan bij die eerste dag der week waarop uw Zoon en onze Heer Jezus Christus uit de dood opstond. En deze oude schepping overwon en de eersteling werd van de nieuwe schepping. Wij danken u, Vader, dat we hem kennen. Dat we de kracht van zijn opstanding ook aan ons leven mogen ervaren. We danken u, Vader, dat u ons trekt uit die wereld die ons in feite niets te bieden heeft. En dat u ons brengt in dat land wat u beloofd heeft aan ieder die gehoor geeft aan uw woord. Wij zeggen u dank, Vader, dat we dat evangelie elkaar ook mogen voorhouden. Dat we elkaar mogen wijzen omhoog. Dat we elkaar mogen wijzen naar uzelf die ons bent voorgegaan in de hemel. En we danken u dat we daarom niet hoeven te zien op anderen, ons ook niet met anderen hoeven te vergelijken. Maar dat we slechts mogen vaststellen dat wij van nature zondaren zijn, maar dat wij gevangen zijn. Gevangen worden door uzelf. En dat u ons in uw netten optrekt uit onze oude wereld. En dat u ons brengt in uw schip en dat u ons ook brengt veilig aan de overkant. Wij danken u, Vader, dat we uw Zoon mochten leren kennen. En we danken u dat we ons leven in uw hand mogen stellen. En voor zover wij dat niet gedaan hebben, Vader, dan willen we elkaar bij u brengen. Wilt u ons strekken tot dat licht? Wilt u ons leren te vertrouwen op uzelf? Opdat uw naam in ons verheerlijk mag worden. Opdat onze levens vrucht zouden dragen voor u en voor de eeuwigheid. En opdat ons leven zou mogen beantwoorden aan het doel waartoe u ons geschapen hebt. Vader, we zeggen u dank voor deze middag. En voor deze avond, we danken u dat u tot ons wilt spreken door uw woord, steeds opnieuw. En dat u ons verandert naar uw beeld, dat u ons richt op uzelf. En ons weliswaar geen kalme reis hebben beloofd, maar wel een behouden aankomst. Vader, we bevelen onszelf bij u aan. Verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.